weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Jolien de weg gevonden. Dag Jolien.
Dag Sophie.
Ongeveer 4 maanden geleden belde jouw mama van op vakantie in Tenerife voor een vrolijk gesprekje.
Ja, dat is waar. Zij facetimede eigenlijk om mijn dochter en mij nog eens te zien. Zij was heel vrolijk op die moment. Zij vertelde ook dat ze super gelukkig was in Tenerife. En ze vroeg ook aan mijn dochter, is het oké als Omi hier blijft? Waar dat wij eigenlijk alle twee samen nee op zeiden. Ze vertelden ook dat ze een superleuke dag had gehad, heel veel terrasjes had gedaan en dat ze nog een frietje ging gaan eten. Dat haar ging smaken. En toen hebben we afgelegd. We hebben nog afscheid genomen. Gelukkig. En toen hebben we afgesloten.
En kort daarna is het misgegaan bij jouw mama?
Ja, een uurtje daarna toen wij thuis kwamen, want wij waren op dat moment ook op restaurant, kreeg ik telefoon van mijn pluspapa. En ik wist direct, het was al 9 uur, mijn dochter lag net in bed. Ik wist direct, het is niet oké. Hij belt mij nooit zo laat. Als er iemand mij belt, is mijn mama. Dus ik voelde direct dat er iets aan de hand was.
En wat was het nieuws dat je kreeg via de telefoon?
Mijn mama was heel plots in elkaar gezakt. Ze was op die moment in de frituur. Ze hadden net hun eten gekregen. Ze waren nog niet aan het eten en plots, helemaal onverwacht, zakten ze in elkaar.
Dan is er een ambulance.
Ja, mijn pluspapa is onmiddellijk begonnen met de reanimatie. Recht over de frituur was er ook een dokter, die is er ook direct bijgekomen. De ambulance is toegekomen. Volgens mijn pluspapa waren ze daar met gigantisch veel mensen voor haar erdoor te helpen. Ze hebben een uur gereanimeerd om dan toch een lichte pols nog te krijgen. En dan hebben ze haar weggevoerd. En dan heeft niemand haar eigenlijk nog gezien.
Dus jouw pluspapa blijft achter in dat frituur. Jouw mama gaat naar een ziekenhuis ergens op Tenerife. Je weet eigenlijk niet goed waar. En dan belt hij jou.
Inderdaad. Uiteindelijk wist hij wel in welk ziekenhuis dat ze terechtgekomen was. En hij is dan ook naar daar gegaan. Maar hij mocht daar niet binnen. Dus hij is daar toegekomen. Hij heeft daar 2 uur of zo staan wachten. Af en toe gaan vragen van, is er al nieuws? Maar hij kreeg geen informatie. En dan na 2 uur zijn ze uiteindelijk komen vertellen dat ze na 5 minuten al was weggevoerd, doorgevoerd naar een ander ziekenhuis in Tenerife. Maar dat hij de moeite niet moest doen om naar daar te gaan. Want daar ging hij ook niet binnen geraken. Daar waren ook geen hotels in de buurt. Daar zijn ook geen cafeetjes of andere restaurantjes of zo waar hij kon gaan wachten. Dat is gewoon 1 bunker. Daar raak je niet binnen.
En waarom niet? Waarom wordt dat zo afgeschermd?
Geen idee. Tot op de dag van vandaag hebben we daar eigenlijk nog altijd geen antwoord op gekregen. Wij vermoeden dat dat nog altijd met corona te maken heeft. Ze hebben in Spanje daar eigenlijk heel fel van afgezien van corona. En wij denken dat dat de reden is waarom dat niemand binnen mocht.
Nochtans, we hebben het over 2023...
Inderdaad, ja. Maar je zit ook in een vreemd land. Je kan daar met je hand wel op tafel gaan kloppen, maar daar zijn ook andere wetten, andere regels. En zeker voor toeristen gaan ze daar geen uitzonderingen maken.
Wat heb jij dan gedaan? Je bent bijna direct op een vliegtuig gesprongen.
Ja, ik heb telefoon gekregen. Dan ook van een mevrouw die Spaans spreekt. Iemand die daar een cafeetje heeft, die eigenlijk Ronnie begeleid heeft. En die zei, je moet zo snel mogelijk komen. Ik wou een vliegtuig nemen om 9 uur. Maar zij zei, nee, neem de eerste vlucht. Want ik wou mijn dochter uiteraard nog inlichten. Zij lag te slapen. Zij zei, je moet zo snel mogelijk naar hier komen. En we hebben hier een sterke persoon nodig. Dus zorg dat je uitgeslapen bent. En kom zo snel mogelijk naar hier.
Dus we zijn avonds. Jij boekt een vlucht voor de volgende ochtend. Heb je geslapen?
Nee, niks geslapen. Van alle scenario's die door mijn hoofd gingen. Wat ga ik daar tegenkomen? Of hoe of wat gaat er mij daarover komen? Ben ik daar voor 1 dag, 2 dagen? Ben ik daar 1 maand? Het was echt... Ja, er ging van alles door mijn hoofd op die moment.
En lukte dat ook? Want zo plots vertrekken, dat is niet evident.
Dat was heel raar, want ik ben eigenlijk een controlefreak. Als ik ergens naartoe ga, dan weet ik wel op voorhand... is mijn planning volledig uitgestippeld? Niet volledig, maar is mijn planning wel gemaakt? Dus dat was heel moeilijk. Ik wou uiteraard ook er zijn voor mijn dochter. Mijn man wou meegaan, mijn papa wou meegaan. Maar ik heb dat eigenlijk helemaal alleen gedaan, omdat ik wou dat thuis alles normaal voor haar dan bleef verlopen. Maar ik wist helemaal niet wat er mij te wachten stond.
Maar je hebt haar wel wakker gemaakt om te vertellen wat jij ging doen en wat er aan de hand was.
Ja, mijn papa wou heel graag 's morgens bij haar komen, maar dat wou ik eigenlijk niet. Ik heb haar 's morgens wakker gemaakt om ze mee te nemen naar de luchthaven. Want ik wou haar vertellen wat er aan de hand was, ook al wist ik nog niet op die moment wat er precies aan de hand was. En dat was het moeilijkste gesprek dat ik ooit heb gehad met haar. Of ook even goed voor mij. Zij was natuurlijk heel emotioneel. Maar ook over het feit dat ze niet wist hoe lang dat ik ging weg zijn. Zij had ook 3 dagen of 2 dagen later had ze ook een turnwedstrijd. Die turnwedstrijden heb ik nog nooit gemist. Dus voor haar was dat op die moment ook heel moeilijk. Van mama gaat er misschien niet bij zijn. Ook wat is er met mijn omi gebeurd? Dus ja, dat was een heel heftig moment.
En dan zijn jullie met jullie drietjes naar de luchthaven gegaan?
Ja, en wij zijn toen naar Oostende gegaan. In de auto eigenlijk wel, ça va. Mij heel sterk gehouden, op de luchthaven zelf ook. Ik had haar ook verteld dat ik een cadeautje ging meebrengen om zo een beetje de rust of de kalmte terug te brengen. Bij een kind helpt dat wel een klein beetje. En eigenlijk was het redelijk oké, tot als ik telefoon kreeg 's morgens van mijn papa om mij een veilige vlucht te wensen. Mijn papa en mijn mama waren gescheiden, maar we voelden echt nog heel veel liefde tussen hen. We zagen elkaar ook nog heel graag. Mijn papa was ook heel emotioneel. En dan ben ik eigenlijk... zijn we eigenlijk alle 3 een beetje gebroken op die moment. Ook omdat we wisten dat het afscheid dichterbij kwam. En op een bepaald moment heb ik dan tegen mijn man gezegd van nu moet je echt vertrekken met Mona. En hij is dan vertrokken en ik ben naar de gate gegaan. En daar heb ik mij nog nooit zo alleen gevoeld. Ook al was het mijn beslissing om alleen te gaan, want iedereen wou mee met mij. Maar dat was zo een eenzaam moment. En je bent aan 2 en hebt zoveel verdriet. En iedereen kijkt naar u, maar niemand doet iets. En op die moment, het enige dat je eigenlijk wilt, is een schouderklopje of een knuffel. Ook al is het maar van iemand wild vreemd. Je hebt dat echt nodig. En ik hoop of ik denk dat het ligt aan het feit dat het een andere generatie was die daar stond. Want wie gaat er in maart naar Tenerife? Dat zijn meestal oudere mensen. Die zijn anders opgevoed dan ons. En ik hoop gewoon dat onze generatie daar anders op reageert.
Ga jij dat nu doen als je iemand tegenkomt?
Ja, ik heb mij dat voorgenomen. Sowieso, als ik iemand zie die zo verdriet heeft, zo'n heftig verdriet heeft, gewoon een blik van, is alles oké? Maar zelfs dat kreeg ik niet. Die keken naar mij en als ik terugkeek, dan draaiden die zich om. Die waren zo precies beschaamd van om te vragen, is er iets, mevrouw? Terwijl dat eigenlijk het enigste is dat je op die moment nodig hebt.
Want je bent ook alleen, hè? Je hebt geen broers of zussen?
Nee, ik ben alleen enig kind. Maar ik heb heel veel vrienden en heel veel vriendinnen die mij opgevangen hebben. Dus ik ben eigenlijk buiten dat moment heb ik mij niet meer alleen gevoeld, gelukkig.
Je bent dan aangekomen in Tenerife na een moeilijke vlucht.
Ja, ik ben op het vliegtuig gestapt. Het is een vrij lange vlucht ook naar Tenerife. De persoon naast mij heeft direct zijn koptelefoon opgezet. Die wou ook precies niet vragen of alles oké was. En ik ben eigenlijk bijna direct van het vliegtuig gelopen, want ik had nooit alleen gegaan, had ik niet geweten dat 2 van mijn goede vriendinnen in Tenerife toevallig op vakantie waren met een mama. En het moment dat ik hen zag, ben hen in de armen gevlogen en ik heb eigenlijk een beetje alles op die moment aan hen overgelaten. Ik heb mij volledig op die moment gegeven.
Zij stonden jou op te wachten?
Zij stonden mij op te wachten met een mama.
Geluk bij een ongeluk.
Een geluk bij een ongeluk. En zij hebben mij dan bij mijn pluspapa gebracht. En dat was een korte rit, waarin dat ze nog vaak ook aan het zeggen waren van het komt wel goed. Zolang dat we niks weten, ça va. Maar ik ben daarin ook nuchter genoeg om te weten of ik voelde op die moment dat het echt niet oké was.
Dat is wel heel gek, hè, dat je geen informatie krijgt.
Niks, niks. De ene informatie op die moment was wel dat, dat mama op intensieve lag. En dat we zo, rond om 6 uur mochten we erbij. En dat was ook omdat die mevrouw die ons geholpen had, Kaatje, die een café heeft in Tenerife, haar man werkt voor in dat ziekenhuis als security. En hij was zo aan die informatie geraakt. Maar anders, als je geen connecties hebt, dan weet je gewoon niks.
Was het met je pluspapa? Want ik kan me voorstellen dat het voor hem toch ook wel heel heftig was.
Hij was in shock en eigenlijk hij kon niks op die moment. Hij heeft eigenlijk alles aan mij overgelaten. Hij kon gewoon niet. Het is van de ene moment op de andere, van volle geluk naar zo'n heftig verdriet. Hij heeft ze ook echt proberen, heeft het heimelijk gedaan, want hij dacht, misschien had ze toch al iets gegeten, maar dat kon niet, want de frietjes stonden nog niet, hij stond nog maar net op tafel. Hij is ze beginnen reanimeren, hij heeft alles. Dus ook alle verhalen dat hij vertelde, dat was elke keer anders. Hoe dat hij alles had meegemaakt, tot een dag op vandaag denk ik dat hij nog altijd niet goed weet wat is er nu eigenlijk gebeurd.
Omdat het zo traumatisch was.
Ja, inderdaad. Dat is echt ik ben blij dat ik het niet gezien heb. Want ik sta ermee op, ik ga ermee slapen. Maar ik heb dat beeld niet. Ik zie niet wat er gebeurd is. Oké, ik kan mij daar iets bij voorstellen. Maar ik heb mijn mama het laatst op beeld als iemand gelukkig. Zo supergelukkig. En hij heeft een ander beeld op zijn netvlies gebrand.
Jullie mochten er om 6 uur bij. Maar zover is het niet meer gekomen, hè?
Nee, wij zijn dan bij mijn pluspapa aangekomen. En hij heeft dan eigenlijk de boodschap gegeven dat hij een telefoon had gekregen dat mama niet had overleefd. En het hek is, ik ben Tenerife binnengevlogen. En ik heb toen gezegd, of in mijzelf gezegd tegen mama, van het is oké, ik ben hier. Ik zal wel voor Ronnie zorgen. En het is op die moment dat mama overleden is. Ja, heftig.
Ja.
En ik ben dan volledig door de adrenaline overgenomen, denk ik. En heel praktisch beginnen denken. Dan zijn we naar het appartement gegaan. Daar zat die mevrouw ook op ons te wachten van dat cafeetje. Dat was duidelijk niet de eerste keer dat ze zoiets moest regelen. En zij heeft eigenlijk alles voor ons gedaan. Want je zit in een vreemd land en je vertrekt op vakantie. Maar je denkt nooit na bij wat als er iets gebeurt. Ik zou zelfs tot op de dag van vandaag nog niet weten wat ik allemaal moet regelen daar. Het is hier al moeilijk.
Het is hier al moeilijk, maar dan moet er nog een lichaam gerepatrieerd worden. Heel veel paparazzen, ja. Ook wel, denk ik.
Ja, inderdaad. Maar uiteindelijk heeft Mutas heel veel geregeld. Dus Kaatje heeft gebeld met Mutas. En geluk ook dat zij heel goed Spaans... Dat zijn wel Vlamingen of Nederlandstaligen die alles regelen via Mutas. Maar ook een geluk dat zij in Spaans is om daar alles te regelen. Want uiteindelijk heeft Mutas ook wel informatie, maar ook niet alle informatie.
Dus er komt heel veel bij kijken...
Ja.
Administratief en, ja. En geregel en gedoe.
Ja.
Maar jouw mama is ook alleen gestorven, ja. Omdat jullie daar niet bij mochten.
Nee. En dat is eigenlijk het moeilijkste voor mij. Daar hebben ze ons echt heel veel ontnomen. Hadden ze tegen Ronnie gezegd, je mocht erbij, dan had ze niet alleen in een vreemd ziekenhuis, waar er allemaal dokters en verpleegsters rond daar waarschijnlijk zaten, die geen Nederlands, geen Engels spraken. Dus dat ze gewoon niet begreep. Dus ze is helemaal alleen gestorven. In een ziekenhuisbed. En dat doet mij nog altijd zoveel pijn. Dat ze niet wist of niet voelde dat wij er allemaal waren.
Heb je van het ziekenhuis achteraf wel info gekregen? Is ze nog bij bewustzijn geweest?
Nee,
of
niks,
zo?
Niks. Want het ziekenhuis zelf in Tenerife kreeg eigenlijk geen informatie. Wij wisten ook niet waar dat op de moment, of nadat ze gestorven was, waar dat ze was. Eén moment was ze nog in het ziekenhuis, een ander moment was ze in het mortuarium, een ander moment was ze bij de begrafenisondernemer. Dus wij konden ook niet naar het ziekenhuis gaan. Want wat in de info niet? We hebben ook niks van info gekregen van de dokter. Alleen geen gesprek gehad met de dokters, niks.
Maakt dat je verwerkingsproces niet lastiger?
Dat maakt het heel moeilijk. En het rare is, ik ben iemand die nogal snel met de vuist op tafel gaat kloppen en die heel veel info wil. Maar daar, ik denk, door de adrenaline heb ik de kracht gekregen om heel rustig te zijn. Ik heb dat ook niet toegelaten. Dat is iets heel raar, maar achteraf blijf ik wel met heel veel vragen zitten. Ik ben niet naar dat ziekenhuis gegaan. Ik snap het nog altijd niet waarom ik niet naar dat ziekenhuis ben gegaan. Want ik ben zo niet. Maar ik denk dat... Ja, ik weet het niet. Tot op de dag van vandaag weet ik nog altijd niet hoe dat komt.
Wanneer heb je haar dan wel kunnen zien?
Dus wij zijn... Donderdag is ze gestorven. En de week nadien, op donderdag, was ze terug thuis. Maar ik ben er niet meer bij gegaan. Goede vrienden van haar zijn er ook bij geweest, omdat ik wel de bevestiging wou van... Het is zeker zij, want ja, uiteindelijk is ze weggevoerd zonder paspoort, zonder iets van identificatie. Dus in mijn hoofd zat er misschien ook wel nog ergens de hoop dat zij het niet was. Dus ik heb wel enkele hele goede vrienden van haar de kans gegeven om er nog bij te gaan. Maar ik heb het beeld van mama die heel gelukkig was en ik wou ze niet meer op een andere manier zien. En ook ooit heeft ze mij zelf gezegd, ze is zelf ooit naar haar papa gaan kijken. En toen heeft ze mij ook gezegd van, doe dat niet. Ik wil dat ook niet. Dus heb ik een beetje, denk ik, haar wens ook daarin gevolgd. En ik heb het niet meer gedaan.
Maar het komt al zo plots. Mm-hmm. En dan heb je ook dat moment eigenlijk mm-hmm. niet.
Nee.
Kan jouw hoofd daar rond dat ze dood is?
Nee, want we zijn net terug van vakantie en dat was eigenlijk de reis die we samen met haar gingen doen. We gingen elk jaar samen op reis. En daar ben ik eigenlijk tot besef gekomen dat ze niet meer terugkomt. In mijn hoofd was het zo precies alsof dat ze nog altijd op reis was. Dat ze elk moment kon terugkomen. Maar toen dat we nu in Malaga waren en ik lag daar in het zwembad, even alleen, op mijn luchtmatras, toen kwam besef wel van, oei, ze komt niet meer terug. En dat is heel moeilijk. Super moeilijk.
Het is allemaal nog niet lang...
Nee, het is allemaal nog super ver zoeken.
Geleden, maar het is ook wel gewoon jouw mama, hè?
Ja. En ook, ik had een hele goede band met mijn mama. Super goede band. En mijn dochter ook. Eigenlijk iedereen zag mijn mama wel heel graag. En dat plots overlijden, dat niemand had dat zien aankomen.
Ze was ook nog jong.
Ja, ze was net 60 geworden. En 3 maanden daarvoor, op 15 januari, was het 60 geworden. Daar hebben we wel nog een feest gegeven voor haar. Gelukkig. Waarbij dat ze iedereen nog een keer gezien heeft. En het vreemde is, als ik achteraf de verhalen van al haar vrienden hoor, is dat ze precies van iedereen afscheid genomen heeft. Ze heeft tegen iedereen nog een keer gezegd van, ik zie u graag. Iedereen nog een keer goed vastgepakt. En mijn mama was eigenlijk zo niet. Ze was wel een heel open persoon, maar zo zeggen, ik zie u graag, dat deed ze eigenlijk heel weinig naar mij toe ook. Ik wist dat, hè. Na Mona zei ze dat heel veel. Maar de dag voordat ze vertrok, heeft ze mij ook nog heel hard vastgenomen en mij ook nog een keer verteld hoe graag dat ze mij zag.
Maar er was geen voorgeschiedenis van
nee.
hartproblemen of wat dan ook?
Nee, ze heeft wel vorig jaar in een dipje gezeten. Een combinatie van een depressie met een heel zware bacterie op haar maag. En ze kon niet meer eten, waardoor ze, ik gok, 20 kilo of zo vermagerd was. Maar op die moment, dat gaat zo stilletjes aan en je ziet dat niet. Maar nu achteraf gebleken, of achteraf gezien op de foto's, denk je van, oh, amai, ik had misschien moeten toch verder gaan. En dat was een moeilijke, toen ik hoorde dat ze gestorven was, omdat ik de vragen in mijn hoofd had van, oh, was er kanker? Heeft ze iets aan haar hart gekregen? Was er meer aan de hand? En zo'n beetje de verwijten naar mijzelf, van waarom heb ik ze niet gewoon bij haar arm genomen en meegenomen naar een dokter? Maar een paar maanden of een maand na het overlijden heb ik contact opgenomen met het consulaat in Tenerife. En zij hebben dan het autopsieverslag gekregen. Of toch kunnen er kunnen aangeraken. En daaruit bleek dat eigenlijk iets heel onverwachts was waar we niks op voorhand konden aan doen.
Maar dat is wel gebeurd, die autopsie. Op jullie vraag of automatisch?
Nee, dat doen ze automatisch. Dat is ook eigenlijk de reden waarom dat we mama niet mochten zien. Achteraf in Tenerife mocht mama ook niet zien. Dat was de reden, omdat bij toeristen 90% van de overlijdens worden aanzien als een verdacht overlijden. Dus komt er sowieso een autopsie. Maar het autopsieverslag is heel kort. En als de rechter dan zegt van oké, het moet uitgebreider zijn, dan pas gaan ze uitgebreider onderzoek doen. En dat duurt dan nog eens 6 maanden. Dus binnen dit en 4 maanden kan het zijn dat we nog een uitgebreider autopsieverslag krijgen.
Je bent naar Tenerife gevlogen, maar je bent daar niet lang gebleven, hè?
Nee.
En je hebt daar eigenlijk ook niet gezien?
Nee, we mochten haar ook niet zien. We konden haar niet zien. Ik ben op donderdagmiddag aangekomen in Tenerife. En vrijdagavond ben ik terug naar huis gekeerd. Achteraf gebleken was dat wel heel kort voor mij. Had ik misschien beter daar nog eventjes gebleven om alles te verwerken. Maar ik had daarnet verteld dat mijn dochtertje een turnwedstrijd had. En ik moest voor haar terug zijn. Mijn stiefpapa is wel nog gebleven. Hij wou niet naar huis komen zolang de mama daar nog was. En ik had dan ook gezegd van... Hij voelde hem daar schuldig over, dat hij mij ook alleen liet terugkeren. En ik had daar geen problemen mee. Maar ik wou wel dat er iemand was dan voor hem. En hij is dan nog 2 dagen bij mijn vriendinnen gebleven. En dan zijn er goede vrienden van hem opgevlogen naar daar om hem te ondersteunen.
En hoe gaat het met hem?
De ene dag beter dan de andere. Ze hadden ook samen een zaak, een restaurant. Dus hij was ook alles in één keer kwijt. Hij was niet alleen zijn vrouw kwijt, maar hij was ook nog een keer zijn werk kwijt, zijn levenswerk kwijt. Want die hebben we moeten verkopen. Mama stond in de keuken en alleen, als man alleen, kunnen dat niet draaiende houden. Dus dat is nu allemaal rond. En nu heeft hij een andere job en sinds vorige week. En kan het leven voor hem weer een beetje normaliseren. Want hij was alles kwijt.
Ook voor jou, je bent dan teruggekomen. Niet wetende wanneer jouw mama precies zou terugkomen.
Nee.
Dan moeten er allemaal dingen geregeld worden. Je wil ook een afscheidsviering of een uitvaart regelen.
Dat was heel moeilijk, omdat we niet wisten wanneer ze net terug ging komen. We kregen ook die info niet. Ze konden ons die info ook niet geven, omdat alles afhing van het gerecht in Tenerife. Papieren die moesten in orde gemaakt worden. Dan zat er een dag tussen dat ze niet werkten. Het was op die moment voor mij eigenlijk allemaal heel hectisch en heel onwerkelijk. Maar ik ben wel begonnen met de dienst te regelen. Ik heb met de begrafenisondernemer hier in België dan ook direct contact opgenomen. Maar zij konden ook heel weinig doen, omdat ze niet wisten wanneer het lichaam hier ging zijn. En dan heeft het uiteindelijk nog een week geduurd voor mama hier was. De dag ervoor kreeg ik telefoon van Mutas met de boodschap dat ze klaar was voor vertrek. Dat alles in orde was. En dan wel even, kwam de ontlading. En dan is ze de dag nadien aangekomen. Eigenlijk is het allemaal wel heel mooi geregeld door Mutas. Ze hebben ze ook tot bij de begrafenisondernemer gebracht. En hij heeft mij dan een boodschap gegeven van zij is het. Dat ze er ook nog goed uitzag. En dan ben ik even volledig, alle emoties kwamen toen volledig boven. Opluchting dat zij uiteindelijk niet alleen nog in een ziekenhuis in Tenerife was, maar ook verdriet dat zij het dan wel degelijk was. En dan 2 dagen later was haar uitvaart. En de dag ervoor kreeg ik ook nog een berichtje van een begrafenisondernemer dat er papieren niet in orde waren. Dus dat die in orde moesten zijn voor het crematorium. Maar dat er een handtekening miste van een dokter in Tenerife. Dus dat ook nog allemaal moest in orde gemaakt worden. Maar het is wel uiteindelijk allemaal in orde gekomen. Maar op die moment gaat er zoveel door je hoofd van wat als. En ik op een duur gewoon zei van, ook al is het niet in orde, de dienst gaat gewoon door. Want ik moest het ook kunnen afsluiten. Uiteindelijk waren we dan al meer dan 2 weken verder. Als dat hier gebeurt, na 3-4 dagen wordt iemand begraven en kunt het een beetje... afsluiten is een groot woord, maar kunt het toch ergens al een beetje plaatsen. Maar bij mij bleef die rompslomp bleef maar komen. En ik had het ook super moeilijk met het feit dat ik niet wist wat wil mama eigenlijk. Wat voor dienst wil ze? Wil ze brieven? Wil ze brieven voor heel het dorp? Wil ze op naam? Uitnodiging? Wil ze een koffietafel? Wil ze iets anders? En ik ben dan thuis ook gaan zoeken naar een brief. In de hoop dat ze ooit iets had opgeschreven. Maar ik heb niks gevonden.
Jullie hadden daar niet over gepraat.
Nee, dat was totaal niet aan de orde. Wij hadden dat helemaal niet verwacht, maar niemand verwacht dat op die moment. En nu zeg ik altijd tegen iedereen, schrijf alsjeblieft iets op voor je kinderen. Want dat maakt het nog zoveel moeilijker. Ik wou voor iedereen goed doen, ik wou voor mij goed doen, ik wou vooral voor mama goed doen, ik wou voor mijn stiefpapa goed doen en ik wou voor mijn papa goed doen. En ik lag zo in de knoop met mezelf op die moment, dat ik op een bepaald moment gewoon gezegd heb van, nu doe ik wat ik wil. En uiteindelijk was wat ik wou, wat ik dacht dat mama wou, de beste beslissing dat ik kon nemen.
Hoe zag het er dan uit?
Ik wou oorspronkelijk een kleine dienst, in een kleine zaal, heel familiaal. Maar omdat mijn mama eigenlijk heel gekend was door haar zaak ook bij ons in het dorp, was dat geen optie. We vonden geen zaal die zoveel volk kon trekken, want de begrafenisondernemer zei ook, daar gaat zoveel volk naartoe komen, je kunt dat niet in een kleine zaal doen. Dus uiteindelijk zijn we naar het crematorium in Aalst gegaan, Sissehem. En ben ik heel tevreden van. Het was een supermooie dienst. Ik heb de muziek helemaal zelf mogen kiezen. Ik heb de foto's dan zelf gedaan. En ik heb ook een brief voorgelezen. En iedereen zei tegen mij, van, kun jij dat wel? Het waren ook maar enkele personen. Iedereen, zeg ik nu daarnet, maar dat is niet zo. Het waren maar enkele personen die wisten dat ik een brief ging voorlezen. Achteraf gezien zei iedereen van, amai, dat jij dat kunt. Maar ik wou mama dat afscheid nog geven. En toen ik die brief geschreven heb, viel er ook zo'n last van mijn schouder, precies. Zo de laatste woorden die ik nog tegen haar kon zeggen. Toen dat mee was, heb ik echt nog een keer recht in de zaal gekeken. En er was zoveel volk. En ben ik begonnen met eigenlijk te zeggen van dank u wel voor iedereen die hier is. Mama die wist niet dat ze zo geliefd was. Dat er zoveel volk was. En tot op de dag van vandaag vind ik dat nog altijd zo jammer. Dat mama dat niet wist. Dat er zoveel mensen haar zo graag zagen. En dan heb ik de brief voorgelezen. Heb ik daar wel de kracht voor gehad. En dan heeft er ook nog een vriendin van haar een brief voorgelezen. En de ceremoniemeester heeft het eigenlijk ook heel mooi gedaan. En dan achteraf zijn we nog met de mensen die uitgenodigd waren. We hebben geen koffietafel gedaan, maar hebben nog een glas gehoffen op haar, omdat ze graag een wijntje dronk. Dat was eigenlijk wel een mooi afscheid voor haar. En daarna zijn we nog met de hele dichte vrienden van mij, en mijn papa en mijn mama, ook nog iets heel kleins, nog iets gaan drinken. En dat was denk ik perfect afscheid voor haar. Ze zou het niet anders gewild hebben.
Je zei daarnet, mijn mama was een bekend figuur. Dat betekent in een dorp dat mensen ook weten wie jij bent. Mm-hmm. Hoe gaat dat dan als je naar de bakker gaat en naar de slager gaat? En
ja, ça va wel. Heel veel mensen vragen nog altijd van hoe dat gaat met mij. Je hebt ook mensen die schrik hebben om dat te vragen. Maar je hebt ook mensen die vragen, of die na een week al vroegen, zijn er al over? In de winkel. En dan heb ik echt gewoon vlak af gezegd van, dat kan toch niet? Je kunt toch niet ooit over het verlies van over de dood van je mama geraken? Die mevrouw had daar waarschijnlijk volledig verkeerd geuit en ze bedoelde dat zo niet. Maar, amai, dat kwam binnen. Dan dacht ik, dan heb ik liever dat je niks vraagt. En zo opmerkingen zijn wel moeilijk. Maar dat zijn uitzonderingen. De meeste mensen zijn echt wel heel lief. En ook heel veel mensen die herinneringen delen met mij. Dat is wel fijn. Heel fijn zelfs. Tot op de dag van vandaag. En ik hoop wel dat dat nog altijd zo, of nog lang zo mag zijn, komen ze nog altijd van alles vertellen over haar tegen mij. En ik heb daar heel veel aan.
Je hebt geen afscheid van haar genomen. Je hebt afscheid van haar genomen als in we zien elkaar morgen op FaceTime weer.
Ja.
Als je dat opnieuw zou kunnen doen, wat had je haar nog graag gezegd?
Ik was mij heel erg aan het afvragen of ik haar wel vertelde hoe graag dat ik haar zag. En dat heb ik op dat FaceTime-gesprek niet gedaan, maar dat doe je ook niet altijd met je ouders, van ik zie u graag. En dat had ik haar zeker gezegd. Maar toen ik op zoek was in haar huis naar een brief, heb ik wel zo'n doosje gevonden van Mona, waar alle herinneringen in zaten. En daar had ook het kaartje in van haar 60ste verjaardag en daar de kop geschreven van we zien u graag, we zien u supergraag. En dat gaf mij troost, of dat geeft mij troost. Dat we het toch gezegd hebben. Dat ze toch wist dat we haar graag zagen. Oh.
Want als je de kans hebt om afscheid te nemen, dan zeg je dat wel 1000 keer. Maar als het zo plots is, dan zeg je dat niet altijd. Hoe jammer dat ook, ook is. En dat zou ik nu wel veel meer doen.
Zou je ook praten over... Ik wil gecremeerd worden of begraven.
Ja.
Ik wil zo'n dingen.
Ja, ik zou dat wel doen. Ik zelf heb mijn brief ook nog niet geschreven, hoor. Ik moet hem ook nog schrijven. Ik weet niet of ik er echt zo over praten. Want het is zo... Ja, een beetje gruwelijk misschien. Ik weet niet hoe ik het echt kan... Het kan ook mooi zijn, hè. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om met je kinderen daarover te praten. Ik zit mij ook niet met mijn dochter direct doen om haar te vertellen wat ik eigenlijk wil. Dus ik denk dat een brief schrijven de veiligste of de gemakkelijkste oplossing is. Ja. Ik denk niet dat ik het echt zou kunnen uitspreken.
Nee?
Nee.
Nochtans, de dood hoort bij het leven.
Tuurlijk.
Hoe minder ongemakkelijker we erover doen, hoe...
Dat is waar. Tuurlijk, zeker. En dan ben ik ook wel tot besef gekomen, of heb ik ook al veel gezegd van... Het hoort er gewoon bij. Hoe pijnlijk dat ook is om iemand te verliezen, het hoort erbij. Je ouders verliezen, dat is tot op de dag van vandaag het ergste dat mij ooit is overkomen. Maar het hoort bij het leven.
Niet zo snel natuurlijk.
Nee, het was veel te vroeg. Veel te vroeg.
En jij bent enig kind, je dochter, je hebt één dochter. Dat is niet zo'n hele grote familie.
Nee. Nee.
Je mama die daarin wegvalt.
Dat is heftig. Ja, want mijn mama ging ook altijd om mijn dochter aan school. Ja, en plots is dat er niet meer. Maar mijn papa heeft dat wel heel mooi opgevangen. Mijn schoonouders ook. Mijn plusmama. Hebben dat allemaal heel mooi opgevangen. Mijn buurvrouw. Mijn dochter en mijn buurkindje zitten samen in de klas. En zij vangt ook heel veel op om ze te gaan halen, om ze mee te nemen van school en zo. En dat brengt rust voor mij, want dat was in mijn hoofd zo moeilijk. Van, ik wil dat alles normaal blijft verlopen voor haar. Ik wil niet dat er iets verandert. En daarvoor heeft iedereen eigenlijk wel gezorgd dat voor haar normaal blijft verlopen.
En waarom is dat zo belangrijk?
Ik weet, ja, omdat dat de belangrijkste persoon in mijn leven is, mijn dochter. Ik weet dat niet. Om haar te ontlasten misschien. Om haar zo weinig mogelijk verdriet aan te doen. Of er haar zo weinig mogelijk te doen aan denken. Terwijl ik ook weet dat iets is waar ze zoveel aan denkt. Maar een kind kan dat wel goed plaatsen. Anders. Ze heeft veel verdriet. Of ze praat er veel over, maar ze praat ook over de leuke dingen. En dat is eigenlijk wel fijn om te zien hoe een kind daarmee omgaat.
We kunnen veel van kinderen leren, hè, op dat vlak.
Heel veel. Heel veel. Maar ik vind het ook wel fijn om te zien dat ze die emoties ook toelaat. Gisteren zijn we bijvoorbeeld nog naar een plekje geweest, in Prijs dan nog, waar we altijd een foto namen samen met mama. Want we gingen elk jaar naar hetzelfde. En dat was de laatste dag. En ik had ook haar as mee. Ik was van plan om ze uit te strooien daar. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Omdat ik er nog niet klaar voor ben. Ooit komt dat wel. Maar ik heb dat daar ook verteld dan aan mijn dochter. Van, kijk, ik ga ze nog niet... Ik heb het asje mee, maar ik ga het nog niet doen. En haar ook gezegd dat ik mommy heel, heel, heel veel gemist had op reis. En zij zei dan ook, ik heb ze superveel gemist. We hebben dan alle drie, mijn man, ik heb Mona heel fel staan wenen. Maar bij kind, hoep, dat is weg. En die gaat al huppelend weer verder. Maar bij ons blijft dat natuurlijk veel langer nog hangen. Hè. Dus daarom ook dat ik zo emotioneel ben nu. Omdat gisteren ook wel een zware dag was. Ja.
Er moeten ook nog veel dingen komen, hè? Verjaardagen.
Ja.
Feestdagen.
Inderdaad. Heel veel. Ja, moederdag was er eentje van. Maar ik was toen uitgenodigd. Mijn nicht had daar wel goed op ingespeeld. Mijn nicht had mij uitgenodigd om een beetje mijn gedachten te verzetten. Maar ja, zo al die berichten die passeren op sociale media. Ik had er zelf vroeger nooit bij stilgestaan, maar dat is heel moeilijk voor iemand die zijn mama of zijn papa verloren heeft. Heel moeilijk.
Heeft het jouw kijk op het leven ook nog op andere dingen veranderd?
Ja, dat wel. Ik ga me nog minder aantrekken van wat de anderen zeggen. En ook gewoon genieten. Echt genieten. Het leven is veel te kort om zo... Ja, om zoveel na te denken over van alles en nog wat. Gewoon echt leven.
Is het een kleine troost dat jouw mama heel erg aan het genieten was?
Ja.
Toen ze gestorven
een grote
is?
Troost. Het is voor mij een grote pleister op de wonden. Dat ze zo gelukkig was. Daar kan het mij wel aan optrekken.
Want dat is ook het beeld dat jij van haar heel graag wil vasthouden. Hè?
Ja, inderdaad. Dus daarom ook dat ik achteraf niet meer wou gaan bij haar gaan in het mortuarium. Gewoon omdat ik ze zo gelukkig gezien had. En dat is een heel belangrijke voor mij.
Een gelukkige mama.
Ja. Ja. En dat is ook wat ik wil zijn voor mijn dochter. Gelukkig. Ook al is dat niet altijd zo, want het leven zit zo niet in elkaar. Want ze mag ook zien dat er verdriet is, want ik toon haar ook wel mijn verdriet. Maar ik wil haar ook gewoon meegeven dat ze moet genieten van het leven en gelukkig zijn.
Gaan we dat meenemen?
Ja.
Genieten van het leven?
Ja, inderdaad. Dat gaan we meenemen. Ik hoop dat iedereen dat meeneemt.
Heb je er iets aan gehad? Geef weg dan een goede review in je podcast-app. En deel het met mensen die er ook iets aan zouden kunnen hebben. Ik ben Sophie Verschuren. Ik maak deze podcast helemaal alleen. En dat is niet evident. Je vindt meer info op www.podcastweg.be. Daar kan je ook iets kleins doneren om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.